God woont niet in tempelen met handen gemaakt. Hij is niet behoeftig. Hij heeft van de mens niks nodig, want hij geeft zelf aan de mens het levende adem en alle dingen. En in essentie, het korte verhaal van heel de heilsgeschiedenis komt nu, hè? Heel kort en krachtig. God heeft uit één, vers 26, uit één het ganse geslacht der mensen gemaakt. Het woord bloeden staat er niet, maakt geen verschil trouwens. God heeft uit één het ganse geslacht van Adam gemaakt, ganse geslacht der mensen. Beginnend bij Adam dus. Ze zijn niet onafhankelijk van elkaar ontstaan door het samenvoegen der atomen, dan wel moleculen. Atoom is de Griekse variant trouwens. Ondeelbare deeltjes die samen, dat is filosofie. Nee, het is geen natuurkunde, het is filosofie. Atomen. Ondeelbare dingen. Atomen, ondeelbare. Die zijn niet vanzelf bij elkaar gekomen, hebben moleculen gevormd, dan wel moleculen zijn samengekomen, hebben lichamen gevormd en wat soort dingen meer. Je moet wel erg groot geloof hebben om dat te kunnen geloven. Maar ja. God heeft het gemaakt. En God heeft die mensheid gemaakt uit één, begon met één mens, om op de gehele aardbodem te wonen, want... Maar dat staat al in het Oude Testament enige malen. De aardbodem, de aarde. Dat is niet een planeet, want die bestaat helemaal niet trouwens. U weet, de aarde is geen hemellichaam en dus ook geen planeet. Aarde is de aarde. Dus tegenovergestelde van hemelse dingen. Wel bij de les blijven, hè. De aarde, en de aarde is het droge land. Tegenover de zee. En de aarde is, omdat de mensheid daarop zou wonen. Sterker nog, staat in Genesis 1 al, dat de mensheid zich zou vermenigvuldigen en de aarde aan zich onderwerpen, implicerend op de hele aardbodem leven, wonen. Bovendien, bescheiden hebbende, dat wil zeggen bepaald, bescheiden wil zeggen afgescheiden. Hè? God heeft namelijk het een en ander ingedeeld. En daar hebben de filosofen überhaupt nooit van gehoord. Dat kan ook niet, hè. Ze luisteren niet naar God. Ze verzinnen het zelf en komen niet op de gedachte. Maar er staat, God heeft de tijden tevoren geordineerd. Dat wil zeggen, de tijden heeft hij ook bescheiden van elkaar onderscheiden. Dat wil zeggen, de hele geschiedenis is te verdelen van, is verdeeld van Gods wegen in verschillende perioden, eeuwen. Of zoiets. Tijden. Tijden en gelegenheden. Is makkelijk genoeg om te zien dat de Bijbelse geschiedenis onderverdeeld wordt in de eerste plaats. In verschillende perioden waarin God op speciale wijze handelde. Met de mens inderdaad. Niet om de mens zozeer, meer om hemzelf. En daarom raakt men daar gauw weer de draad kwijt. Die mens veranderde niet. Maar God had verschillende doelen in de heilsgeschiedenis te bereiken, en dat hangt samen met verschillende perioden waarin hij dat doet. Dat is nu ons verdere onderwerp niet, maar er staat, God heeft die aarde gemaakt voor de mens die hij gemaakt heeft om op de aardbodem te wonen. Hij heeft de geschiedenis ingedeeld, in Hebreeën staat het ook, hè. Hij heeft de eeuwen gemaakt, staat er dan. Soms vertaald met werelden gemaakt, maar dat is filosofie. Hij heeft de eeuwen, tijden gemaakt en tevoren verordineerd, geordineerd, dat wil zeggen met bedoeling. En bovendien heeft hij ook tevoren geordineerd de bepalingen, de grenspaaltjes, de bepalingen, de beperkingen van hun woning. Niet van de individuele mens, maar wel van de volkeren. Na verloop van enige tijd heeft God dat zo geregeld. Nou ja, enige tijd was 1656 jaar van Adam tot aan de vloed van Noach. En daarna heeft hij de mensheid onderverdeeld in volkeren die ook inderdaad een eigen land hebben toegewezen gekregen. Toen zei iemand, maar Friesland bestond toen toch nog niet. Maar ik mag geen grappen meer maken over Fries, heeft een Fries mij verteld. Dus ja, dat kan ik niet meer doen. En bovendien was het bloedserieus, maar dat is nog erger natuurlijk, hè. Ja? Oké. Nou, vooruit. Toch maar. God heeft de mensheid verdeeld in volkeren en God heeft de aarde verdeeld onder de volkeren. Dat staat ook ergens in Genesis 10. Alleen daar heeft men van gemaakt dat aangezien er staat God heeft de aarde verdeeld, dat dus God gezorgd heeft voor het uiteendrijven der continenten, want het is weer zo'n filosofische redenering. Het uiteendrijven, kent u die niet? Der continenten. De werelddelen hebben vroeger aan elkaar vastgezeten, maar ze drijven uit elkaar. Alleen dat woord drijven al vind ik leuk, hè? Sinds wanneer drijven wij? Nou ja, goed, laat me zitten. En dat staat dan in de Bijbel, want God heeft de aarde verdeeld. De dagen van Peleg heeft God de aarde verdeeld, staat er. Er staat ook bij, hoe? Onder de volkeren namelijk. Landverdeling. Zoals de Engelsen gedaan hebben na de Eerste Wereldoorlog in het Midden-Oosten. Hier heb je de kaartlineaaltje. Zo, dat is Irak en dit is Jordanië en dit is de Joodse staat. En dat is, kijk maar op de kaart, allemaal rechte lijnen. Gewoon met een streepje. Ze hebben het kaart op de grond getekend, toen met messen erin gegooid, weet ik niet van. Landverdelen heet dat. Wel, doet er niet toe. Zoiets was het in elk geval. Maar God heeft de volkeren verdeeld over de aarde en de aarde onder de volkeren. Zodat het idee dat bepaalde volkeren als volk in hun eigen land thuis hoort, is bijbels. En enige filosofie daarop toegepast of daarop losgelaten lijkt niet zo moeilijk. Aangezien volkeren een verschillende volksaard hebben, is het ook het beste dat ze apart van elkaar leven. Maar dat mag je niet zeggen, want dat is apartheid en u weet hoeveel ellende dat teweeg heeft gebracht. Goed, u weet dat er geen dingen zijn die nooit ellende teweeg hebben gebracht, dus alle dingen zijn verboden. In Nederland althans. Bijna. Toch? Nee, ik verwacht dat de Bijbel ook verboden gaat worden. Zeker wel. Dat verwacht ik wel, ja. Omdat het verdeeldheid brengt, krijg je maar ruzie van. Enzovoorts. In de meeste kerken komt de Bijbel niet meer. Nou, gaat wel open. Maar liefst in een vertaling die geen kwaad kan. En maar kort bovendien. Want daar zitten de mensen niet op te wachten. Zei iemand in een evangelische gemeente niet ver hier vandaan. Maar laat ik dat maar buiten beschouwing laten verder. Nee, het was in Emmeloord. Of in Lelystad. Emmeloord. Lelystad. Ik kan die twee niet aan elkaar houden. Wel is dat. Maar goed, dan mag je niet verder vertellen, hè? Die dingen. Waarom niet, weet ik niet, maar het mag niet. Maar God heeft dat bepaald. Een land voor een volk. En Israël, Kanaan zal ik maar zeggen, was voor Israël bestemd. Dat die Kanaan niet in zich gevestigd hebben voordat God Israël gemaakt had. Dat is jammer dan, maar ze horen daar niet thuis. En dus werden ze eruit verdreven. Nou ja, dat was de bedoeling, het is nooit gebeurd. Helaas, hè? Dat weet u toch? De Bijbelse geschiedenis. En als de Heer wederkomt, wat denkt u dat er gebeurt? Dat in ieder geval de volkeren teruggebracht worden in de landen die God voor hem bestemd heeft. Begin bij Israël, maar ook bij de overige landen. God houdt zich wel degelijk bezig. In het algemeen met de wereldgeschiedenis. Toch? Ja, niet tot in de details en er zijn perioden waarin hij zich helemaal niet mee bezighoudt, maar in het algemeen, u weet wat het woord is, hè? God werkt een plan uit. En dat weten de filosofen niet en Paulus vertelt het ze. Hè? God heeft de mens gemaakt uit één. De mensheid is dus ook één geheel, want heeft één gemeenschappelijke voorvader, namelijk Adam. Dat moet wel zo zijn, want anders was het ook niet mogelijk dat één voor allen stierf en verzoening tot stand bracht. Als u niet van Adam afstamt, kunt u niet behouden worden. Volgens de Bijbel. Nou ja, goed. Maar God heeft die mensheid gemaakt om op de hele aarde te wonen. Met als doel, is er een doel met de mensheid, voor de mensheid. Wat zou de mens doen met zijn leven, volgende vers, opdat zij de Heere zouden zoeken. Waarmee zal de mens zijn leven vullen? De Heere zoeken. Niet zichzelf, maar de Heer. Zoeken buiten de mens. Enzovoorts. Hè? Nou weet ik wel, dat weet u ook, het staat in de Bijbel, er is niemand die God zoekt, ook niet tot één toe. Nee, maar als men de waarheid zoekt, daar kom ik toch in de buurt van de filosofie, hè? Als je de waarheid zoekt en je vindt hem, heb je de Heer gevonden, want hij is de waarheid. Dat zou men zoeken. En waarheid is weer een van die begrippen uit de ideeënleer van Plato. Dus nou ja, er zit wel verband tussen. Alleen het is maar niet een begrip of een deugd. Maar het is iemand in de praktijk. Het is nog hoger. En Paulus zegt het gewoon in een paar woorden. Men zou de Heere zoeken. En u weet, als men vroeg zoekt, zal men vinden. En later verkort tot wie zoekt, zal vinden. In het Nieuwe Testament, die andere was een spreuk. Ik meen hoofdstuk 6, of daar in de buurt. Opdat ze de Heere zoeken zouden. Of zij hem ooit, immers is ooit, ooit een keer. Of zij hem ooit tasten en vinden mochten. Waarbij de apostel dan toch ook nog even zegt dat de mens in duisternis leeft. En dat hij dus bezig is via de weg van filosofie rond te tasten in duisternis en dus per definitie onwetendheid. En wat beschreven wordt als filosofie, wat zo hoog wordt gewaardeerd in de mensheid, is in werkelijk niet anders dan een beetje op de tast, heel voorzichtig, zoals een slak met die twee horentjes, weet u wel, en zou ze op zijn rug een beetje rondkrabbelen, en hé, hier heb ik iets gevonden, wellicht, enzovoorts. He? En wat Paulus doet, dat weet u, wat Paulus hier doet, is gewoon een knopje van het licht omdraaien, weg duisternis. He? En weg filosofie, het is nergens meer voor nodig. God openbaart zich, dat staat er ook. Of zij hem ooit tasten en vinden mochten. Zij zochten en tasten in duisternis. Er staat erbij, hoewel hij niet verre is van een ieder van ons. Want hij is degene die aan een ieder van ons het leven, de adem en alle dingen geeft. God is niet ver. Hij is dichtbij. En hij laat zich vinden. Als men oprecht waarheid, de waarheid dus, zoekt, laat hij zich vinden, dan maakt hij zich bekend. Maar terwijl hij zich bekend maakt, betekent het het einde van alle filosofie. Komt andersom. God zegt, oké, nou mond houden, niet discussiëren, niet redeneren, ophouden met je hobby. Luister naar mij, want mijn wegen zijn hoger dan uwe. Jesaja 55. God openbaart zich. En daarna leeft men daaruit. Uit geloof. Namelijk. Nou, hij is niet verre van een ieder van ons. Want in hem leven wij en bewegen ons en zijn wij. Dat is vers 28. Maar het is een nadere toelichting op vers 25. Hij geeft het leven, de adem en alle dingen. Dat lijkt me wel duidelijk. Daarna zegt hij, hij is niet verre van ons, want in hem leven wij en bewegen ons en zijn wij. Dat is de oude schepping die door hem in stand gehouden wordt. En daarna zegt hij gelijk ook enigen, meervoud, van uw poëten gezegd hebben. Maar de poëten werden geacht filosofen te zijn, hè? De waarheid samen te vatten. In het algemeen was dat zo. En zij schreven, want wij zijn ook zijn geslacht. Dat komt letterlijk bij een van die poëten vandaan. Dat weten wij, want het is tamelijk zeker dat het komt van Aratus van Cilicië. Daar kwam Paulus trouwens ook vandaan, van Cilicië. Want Tarsen was de hoofdstad van Cilicië. Dus dat Paulus hem kende lag nog voor de hand ook. Dat is stamt ongeveer van 270 voor onze jaartelling. En gelijke woorden komen ook voor bij Cleantes. Dat is circa 300 voor onze jaren. Het is aan ons nog steeds overgeleverd. En misschien zijn er meer geweest die diezelfde gedachte gehad hebben. Dat wij bestaan dankzij de activiteit van God. In bepaalde richtingen van de filosofie bestreden. Maar in andere wel degelijk geaccepteerd. Het is maar de vraag wat je God noemt en wat niet. Hè? Wat is natuurwet en wat is God? Hoe ver ligt dat uit elkaar? Nou, dan verzand je weer in de discussie. Laat hem dus maar gewoon liggen. Maar Paulus zegt, zo vreemd moet het jullie toch niet voorkomen. Dat wij zijn Gods geslacht, Gods schepping, enzovoort. Hè? Want in hem leven en bewegen ons en zijn wij, gelijk ook enige van uw profeten gezegd hebben. Vers 29, wij dan, zijn de Gods geslacht, daar waar wij nou eenmaal schepselen God zijn en voorkomen uit die ene waaruit God de hele mensheid gemaakt heeft. Wij moeten niet menen dat de Godheid goud of zilver of steen gelijk zij, welke door mensenkunst en bedenking gesneden zijn, maar heel Athene stond vol met beelden van goud, zilver of steen, welke door mensenkunst en bedenking gesneden zijn. En men loopt er tussendoor, men kijkt om zich heen, en men is vol bewondering voor de kunstzinnigheid, zeg maar fantasie, de creativiteit van mijn part, van de mens. Niet dat daar iets mee mis is, maar te denken dat dat goddelijk is en dat het werk van mensenhanden goden zijn, ja, dat is wel erg belachelijk. En toch in de volksmond, ik zeg niet dat de grote filosofen dat dachten, maar in de volksmond was het zo, hè. De beeldjes die men zelf maakt. De zaaier drijft er de spot mee en zegt ze hakken een boom om. Ze zagen de stam in tweeën. Het ene deel hakken ze klein tot brandhout. Dat verbranden ze dus. Het is brandhout, goedenavond. En het andere deel maken ze een god van en die zetten ze op de schoorsteenmantel, zeg ik altijd. Ik weet nooit waar je zo'n ding moet laten. Hè? En er staat er nog bij en dan spijkeren ze hem vast aan de vloer ook nog, want ze zijn bang dat hij wegloopt of gestolen wordt. Maar het is wel een god. En waar is hij van gemaakt? Van brandhout. Dat staat allemaal in de Bijbel. Ik wil zeggen, daar moet je respect voor hebben, je moet die mensen respecteren. Ja, die mensen wel, maar die ideeën, dat is wel erg dwaas hoor. Nou goed. En als u nu weet hoe dat uitziet, een stad vol met dit soort beelden enzovoort. In Athene moet je niet gaan kijken, want daar vind je ze niet. Je kan dichterbij blijven, ga maar naar Rome. Daar zie je niks anders dan dat. Je kunt je er niet eens aan onttrekken als je dat zou willen. Nou goed. Nee, God woont in hemel en aarde, in de schepping. En hij houdt zich met die schepping bezig. Een van die filosofen zei, de schepping moet beschouwd worden als de woning, het kleed van God. En hij had er gelijk in, dat is ook zo, staat allemaal in de Bijbel. Maar je hoeft het niet uit te denken, God heeft het ons geopenbaard. Er staat trouwens ook dat die schepping ooit als een wegwerpelijk kleed wordt opgerold. Dat is de nette term, overigens. Als een smerig kleed. Het is vuil geworden en het zal vervangen worden. En God openbaart ons dat. Nou goed. En dan, God dan. Dat wil zeggen, weer samenvatten. Nog korter. Wat is nou de essentie van het verhaal? Wat moeten wij hiermee? Met deze wetenschap? Het antwoord is, God dan, samenvattend, de tijden der onwetendheid overzien hebbende. Dat was, en niet alleen overzien, maar ook niet veel gedaan hebben. God heeft wel gekeken, maar heeft er niet veel aan gedaan. In die tijden der onwetendheid. U weet welke tijden dat zijn, toch? Tijden der onwetendheid. Dat is gewoon de oud-testamentische periode. Van Adam tot Christus. Dat zijn de tijden van het oude verbond der onwetendheid. In Handelingen 14, vers 16, staat over God, welke in de verledene tijden al de heidenen heeft laten wandelen in hun wegen. Heb je dat? Tijden der onwetendheid. Mens wilde ook niet weten. God zei, oké, dan gaan we je gang. Kijk maar hoe het afloopt en wat er van de mens terechtkomt. Wat hij dan kan ontwikkelen. Op een andere plaats, als Romeinen 3 vers 25 heet het, de tijd van de verdraagzaamheid Gods. Waarin hij de onrechtvaardige mensheid, volkeren, verdragen heeft. Enzovoorts. En dan heb je nog, dat is in de Hebreeënbrief, dat er gesproken wordt over de tijden der verbetering. Sterk uitgedrukt, iets zwakker uitgedrukt, de betere tijden. En u weet, in Hebreeën gaat het uitgebreid over betere dingen. Betere offers, beter verbond, betere borg, wat het maar was. En ook over betere tijden. De betere tijden zijn die van het nieuwe verbond. Die oude tijden waren tijden van onwetendheid. Oude Testament. Tijden waarin God het een en ander verborgen hield. Zoals ik uitdrukkelijk erbij staat overigens, dat dat zo was. Maar die tijden zijn voorbij hier in Handelingen 17. Die zijn officieel voorbij sinds de opstanding van Christus. En dus staat er, God dan de tijden der wetendheid overzien hebbende. Maar zien is waarnemen, kijken, maar over het algemeen weinig doen. Diezelfde God verkondigt nu, het bekende woordje nu, inmiddels, na alles wat vooraf ging, betekent dat het, verkondigt nu aan alle mensen, alom, en niet maar aan de uitverkorenen, of niet maar aan de Joden, of hoe ze maar genoemd worden, hè. Verkondigt nu, God verkondigt nu aan alle mensen, alom. Niet maar Paulus of de apostelen, God is het die het doet. En die gegeven heeft sommigen tot apostelen, sommigen tot evangelisten enzovoorts. Of zoals de Hebreeënbrief zegt, God spreekt in deze laatste dagen tot ons door de Zoon. Het is de Heer zelf die dat werk doet, dat kun je niet zien, filosofen komen daar ook niet achter. Maar hij zegt het, dat het zo is. God dan de tijden der onwetendheid overzien hebben, verkondigt nu in tegenstelling tot in oud-testamentische tijden aan alle mensen en niet maar aan Israël of wat er voor door moet gaan. Alom, dat wil zeggen in alle plaatsen, u weet wel, over heel de aardbodem waar alle mensen geacht worden te wonen. Het wordt verkondigd aan alle mensen in alle plaatsen dat zij zich bekeren. Dat wil zeggen, zich keren alsnog tot God. Of zullen we zeggen, dat zij hun eigen gedachten laten wat het is, en nou eens luisteren naar dat wat God te openbaren heeft. Mijn klompen breken dan, hè, als ik dan lees over een theoloog die dan zegt, nou ja, we weten van God niet zoveel, want ja, we hebben niks van hem gehoord. Gaat er vissen, joh. Hè? Ja, niks van hem gehoord. Ik heb hier 1200 bladzijden wat we van hem gehoord hebben. Maar ja, dat is niet een intellectuele uitdaging. Hè? En ook geen uitdaging voor de literaire klompen van de persoon in kwestie, die we dan maar niet zullen benoemen verder. Hè? Wat een dwaasheid is dat toch, hè? Men zou zich keren tot de Heer, eindelijk naar hem luisteren. Hè? En waarom zou dat moeten, is de volgende vraag weer. Wel, omdat, maar de sterkere vorm daarvan is, daarom dat hij een dag gesteld heeft, dat hangt samen met het begrip ordineren uit vers 26, een bestemming bepalen en eventueel een datum. En dat woord wordt hier in vers 31 ook weer aangehaald, geordineerd. Daarom dat hij een dag gesteld heeft op welke hij de aardbodem waarop al die mensen wonen en waaruit de mens trouwens van Gods wegen geformeerd is, op welke hij de aardbodem rechtvaardiglijk zal oordelen, dat is toch wat de mensheid wil, onder het motto als het dan een rechtvaardig God is, waarom er is er dan zoveel onrecht in de wereld? Het antwoord is, omdat God verdraagzaam is en laatmoedig. En bovendien heeft hij ons gezegd dat hij de aardbodem rechtvaardig zal oordelen. En hij heeft ook gezegd wanneer, weliswaar niet de datum, maar wel onder welke omstandigheden. En daar vertrouwen wij op. He? Daar is niet alles mee gezegd uiteraard. Maar dit moet voldoende zijn. God heeft een dag gesteld op welke hij de aardbodem rechtvaardig zal oordelen door een man. Wie zal oordelen? Hij, God. En hij doet het door één man. Wie oordeelt het dan? God of die man? Hè? Nou ja, in de praktijk maakt het weinig verschil natuurlijk. Want die man is tot God gesteld. Hij is de openbaring van het wezen Gods. Als God zich bekend maakt, dat wil zeggen vertoont, verschijnt daar ook overdrachtelijk trouwens de gedaante van deze man. De laatste Adam, Christus. Want aan hem heeft de Vader al het oordeel gegeven. Staat er in, wat het was, was het Johannes 5, geloof ik wel. De Vader heeft al het oordeel aan de Zoon gegeven. En God zal de aarde oordelen door één man die hij daartoe gesteld heeft, omdat hij de Zoon van God is en bovendien de Zoon des mensen. Maar dat staat er allemaal bij in Johannes 5, hè? God heeft het oordeel gegeven aan zijn Zoon, omdat hij Zoon van Adam is. Langs de andere lijn van de familie. Hebben die nog? Zijn vast. Het wordt zo zonder meer bekendgemaakt. Met andere woorden, Paulus heeft nog niet eens gezegd dat men geloof moet zalig worden, maar hij heeft al wel gesproken over de wederkomst van Christus. Het is evangelisatie. Alles bij elkaar, natuurlijk. God heeft een dag gesteld op welke hij de aardbodem rechtvaardig zal oordelen door een man die hij geordineerd heeft, aangesteld heeft. Daartoe, zeggen de vertalers erbij. Ik snap niet waarom zij dat nodig vinden, want er verandert mijn zinziens niks aan de tekst. Hij heeft die man geordineerd. Wanneer, hoe en waar? Nou, verzekering doende, voor mijn part daarvan, doe maar weer. Verzekering doende, dat wil zeggen dat bewijzende, demonstrerende. Doordat de wijl, omdat of doordat hij hem uit de doden opgewekt heeft. Zichtbaar. Nou ja, niet aan heel de wereld. Maar de opgestane Jezus is verschenen aan degenen die hem het beste kenden. Zijn broeders. In ieder geval aan 500. En dat was nog bij één keer. 1 Korinthe 15. Dat was die keer bij het meer van Galilea. En 500 op eenmaal. Dat wil zeggen, God heeft de opstanding van de Heer Jezus weliswaar in het verborgene uitgevoerd, maar heeft het resultaat wel degelijk gedemonstreerd. Dat is nu 2000 jaar geleden, maar ook ik begrijp niet waarom dat die demonstratie herhaald zou moeten worden. Moet toch een keer voldoende zijn. En dat is wat gebeurd is. Wat de Paulus er niet bij vertelt, is dat deze man is aangesteld als rechter, als koning der koningen, heer der heren, ook door zijn opstanding. Paulus zegt gewoon dat het is blijkt uit zijn opstanding. En dat is meer dan voldoende. Daartoe is hij uit de dood opgewekt. Let er ook op dat de apostel het kruis overslaat. Of je dat nou leuk vindt of niet. En of je het mij kwalijk neemt of niet. Je moet niet bij mij zijn, je moet bij Paulus zijn. Hè? Hij slaat dat over. Hij impliceert zijn dood. Als hij zegt, God heeft hem uit de doden opgewekt. En hem tot koning der koningen, heer der heren, of wat er bewezen mag, tot rechter over de aarde, op zijn minst aangesteld, enzovoort. En dat is wat de Bijbel er ook over leert. Als je precies wil weten hoe dat zit, als je tot die God gaat, zal ik maar zeggen, en naar hem gaat luisteren, dan krijg je de rest van het verhaal ook te horen. En dan krijg je ook te horen dat je weliswaar van nature onrechtvaardig bent, maar dat je van die rechter niks hebt te vrezen als je je simpelweg aan hem onderwerpt. En dat hij, die rechter zelf, in het verleden heeft opgetreden als de redder der mensheid. Waarbij bevestigd wordt dat God naar zijn schepselen omziet. Nu op een hoger niveau. Niet alleen hij houdt voorlopig althans de oude schepping in stand, maar hij maakt ook een nieuwe schepping. En men kan er deel van uitkrijgen door wat hij volbracht heeft. En als de zonde van de mens daaruit bestaat dat hij God heeft losgelaten, namelijk het woord van God, ik heb het over de zonde van Adam en Eva enzovoorts. Als de zonde bestaat uit ongeloof, wel nu, door geloof alsnog wordt de mens behouden. Dat kan niet vanzelf, maar God heeft dat geregeld. Via het lijden en de dood van de Heer Jezus. Maar het doel was uiteraard zijn opstanding uit de dood, ja. En dat is waar het over gaat. En zelfs staat er niet uit de dood, maar uit de doden. Implicerend dat hij werd opgewekt voordat de overige doden worden opgewekt. Dat ging toch betekenen dat de overige doden ook nog opgewekt zullen worden, wellicht. En dat is ook zo. Want dat is ook een van de vragen bij de filosofen altijd. En hoe loopt het nou met de wereld af? Sommigen zeggen, nee, de wereld is onderdeel van de godheid zelf. Dat leert men in onze dagen ook. Dat kom je in de buurt van pantheïsme. De schepping, de wereld, de kosmos maakt onderdeel uit van de godheid. En God is per definitie eeuwig, dus de wereld blijft altijd bestaan. Is het idee. Anderen zeggen, nee, de wereld, in de wereld is alles vergankelijk, want alles gaat voorbij. Dat kan had de prediker ook waargenomen. Het ene geslacht gaat en het andere komt. Alles gaat voorbij, dus moet die wereld ook een keer voorbij gaan. Dus ook volgens sommigen van die filosofen zouden de elementen branden en vergaan. Maar dat is wat Petrus zegt in 2 Petrus 3. De vier elementen, de vier klassieke elementen van de oudheid, zouden ooit verbranden, was het idee. Maar ze hebben nooit een verhaal gehad over iets nieuws daarna. Alleen maar over, er zal een eind aan komen. Want wat moet de filosoof ook dan met wat daarna dan nog komt? Hè? Leren wij ook vandaag. Hè? We leren dat de zon die gebruikt brandstof. En door de zon kunnen we hier op aarde leven. Maar de brandstof van de zon raakt een keer op. Het is over, hoeveel jaar was het ook alweer?
40 miljard
jaar. Oké, geruststellende boodschap, broeder. Maar in ieder geval, die brandt een keer op. En dan gaan we allemaal, weet je veel waar we dan naartoe gaan. Maar in ieder geval, dan loopt het slecht met ons af. En, zo. En Paulus zegt gewoon, nee, dat is anders. God doet opstaan uit de dood, impliciet. Hij maakt dus een nieuwe schepping en Jezus Christus is daar de eerste van. Er zijn vele schriftplaatsen die de opstanding van Christus uit de doden noemen als synoniem voor zijn aanstelling tot eerstgeborene, tot koning en priester. Want inderdaad, zijn opstanding van tussen de overige doden uit maakt hem tot eersteling, eerstgeborene van een nieuwe schepping met alle rechten die daaraan vastzitten. Nou ja. Want mensen hebben soms rechten op grond van geboorte. Mag je ook niet zeggen meer. Dat is bij de Franse Revolutie afgeschaft. He? Door meneer Gillette. De uitvinder van de guillotine. Ja, precies. Ja. Goed, leg het maar even uit. Doe maar weer. Weet ik veel hoe die Fransen allemaal heten, ik kan het toch niet uitspreken, maar ze hebben dat afgeschaft. We worden allemaal gelijk geboren, égalité, weet u wel. En de broederschap van alle mensen, fraternité, want in Duits durf ik het deze keer niet te zeggen, om voor de hand liggende redenen. Maar in elk geval, en dat zijn de normen voor onze samenleving, ze zijn stuk voor stuk onbijbels. Dus dat zijn de normen, de grondslagen van de westerse cultuur. Maar ze zijn onbijbels. Mensen zijn niet allemaal gelijk. En sommige mensen hebben recht en dus ook plicht op grond van geboorte. Dingen die anderen niet hebben enzovoorts. Dat mag je niet meer zeggen omdat het niet past in de idealen van de grote denkers der mensheid, de filosofen. Die jongens die het plan uitdenken. Zoals, nee, laat ik er maar niet op ingaan. Het heeft ook geen zin. Het is niet zo. Je moet je houden aan wat de Bijbel daarover zegt. En dat is het dan, hè. En zo heeft Christus rechten als eerstgeborene. En voor dat doel is zij ook geboren en wedergeboren. Dat wil zeggen, opgestaan uit de dood. Hiertoe is zij in deze wereld gekomen, met dit doel. En dat doel zal dus een keer door hem bereikt worden. En wat wij mensen daarmee moeten, nou ja, het aanvaarden. Dan moet je altijd op school geloven wat de juffrouw zegt en dan krijg je een goed cijfer op je rapport. Hè? Dat is het dan, zoals voor ons in de wereld ook. Wat we zouden doen, is het woord van God aanvaarden. En hij geeft ons leven, nu in deze oude schepping, maar in tweede instantie in die nieuwe schepping, op grond van de opstanding van Christus enzovoorts. Nou ja, God heeft gedemonstreerd hoe dat zit met die man. Als eerstgeborene uit de doden, eerstgeborene van de nieuwe schepping, door wie hij de hele wereld zal oordelen. Maar dan staat er, Als zij nu van de opstanding der doden hoorden, spotten sommigen daarmede en sommigen zeiden, u hoort nog van ons, u kunt wel gaan, u hoort nog van ons. Jaren later heeft iemand de opstanding der doden weliswaar geaccepteerd en hij zegt, ja, maar je moet het zo voorstellen als een vogeltje in een kooitje en een deurtje open. Hoe was het verhaal ook weer? Weet je het niet. Dat hoef je ook helemaal niet te weten. Van die hofleverancier, zal ik maar zeggen, in Nederland, hè, die theoloog. Maar letterlijke opstanding, wel, nee, dat logent men. Hè? Nee, opstanding. Hij zal voor, dat staat in de krant dan, hè, u weet pagina zoveel, dat weet je, je wil weten wie er over is, dus je leest de overlijdensadvertenties. En dan staat erin, hij of zij zal voortleven in onze gedachten of in onze harten. Dan denk ik, daar heeft die dode ook geen bal aan, hoor. Dat hij voortleeft in de gedachten of harten. Ik begrijp wel wat men bedoelt en ik begrijp ook dat het positief is. Men zal nog een poosje aan zo iemand denken, uiteraard. Dat zegt de prediker ook, maar de prediker zegt ook, maar die tijd gaat ook voorbij en daarna is men het toch vergeten. Toch? Dat gaat voorbij. Maar dat is niet wat in de Bijbel onder opstanding verstaan wordt. Wat eronder verstaan wordt, is dat men een nieuwe schepping wordt. Nou ja, tot op heden, tot in onze dagen, een eersteling daarvan. Is dat een letterlijke opstanding? Ja, zo letterlijk als mogelijk. Bewijs, logisch bewijs. Antwoord, het graf was leeg na de opstanding van de Heer Jezus. Was het dus een letterlijke opstanding? Ja, letterlijk. Had hij dan eenzelfde lichaam als waarmee hij begraven werd? Nou, het was hetzelfde lichaam, maar het was toch anders. Het was veranderd. Iemand zegt, dat kan toch niet, dat is toch moeilijk, dat is toch wartaal? Zeg ik, nee, ik heb op school geleerd en dat was geen wartaal. Ik heb op school geleerd dat in de loop van 7 jaar... alle menselijke cellen vervangen worden door nieuwe. Dus 7 jaar later ben je een heel andere mens dan je daarvoor was. Je krijgt geen ander paspoort en geen andere naam. Cellen sterven af en worden vervangen. Daarna heb ik geleerd, was het maar waar? Of misschien ook niet. Want ze worden wel vervangen, maar niet allemaal. Dat wil zeggen, je krijgt last van uitval, om zo te zeggen. Nee, dat is zo. En wat er voor in de plaats komt, is altijd minder dan wat er oorspronkelijk was. Dat heet veroudering. Dat is de werking van de dood, terwijl je nog leeft. In werkelijkheid sterf je al lang. Nou ja, goed, dat zijn zo die dingen. En dat opstanding noemen, dat is natuurlijk dwaasheid. Daar moet je filosoof voor zijn om dat te kunnen bedenken, denk ik altijd. Ik kan dat niet, ik kan het ook niet volgen. Geef het meteen toe. Maar ik hou me maar aan het woord van God. Opstanding uit de dood impliceert dat men deel uitmaakt van een nieuwe schepping. En dat men niet meer leeft onder de heerschappij van het verderf. Want men is gestorven eenmaal en dat men leeft, dat is ook eens en vooral. Once and for all heet dat. Eens en voor altijd. Maar dat gaat volkomen buiten het boekje van welke filosofie dan ook. Ook al heet de filosofie theologie, en gaat buiten het boekje. En dus zeggen ze, ons vakgebied niet meer. Geen filosofie. En daarna zeg ik, volkomen terecht, dat is hun vakgebied ook niet. Hè? Dat is een heel ander ding. Als ze van de opstanding der doden hoorden, spotten sommigen, en anderen zeiden, later verder, dat is natuurlijk nooit gebeurd, later verder. U hoort nog van ons, of zoiets, of we bellen je nog wel. Het resultaat is, en alzo is Paulus uit het midden van hen, let op dat midden, de Areopagus, is uit het midden van hen weggegaan. Want het evangelie bevindt zich niet in het midden van de wereld. De evangelie is niet een heersende gedachte of waarheid in de wereld. Integendeel is daaruit verdwenen. En de Areopagus in onze dagen is dus inderdaad kaal heeft geen enkele praktische functie meer. De toeristen worden er gebracht. Nou ja, niet eens. Dat is, zelfs dat is niet zo. Je moet je weg daar naartoe nog zoeken ook nog. Want de bewegwijzering is er in dat verband ook niet. En achteraf blijkt dat je er vlakbij geweest was, maar je wist het niet. Maar je ging naar de Acropolis, weet hoe die allerhoogste. Naar Zeus en naar Athene enzovoorts. Zo werkt dat. Het heeft geen plaats meer. En terecht, de plaats is vakant. Maar in de toekomst zal de wereld beheerst worden, zal gerechtigheid in de wereld gebracht worden, bij wijze van spreken, 100% overdrachtelijk vanaf de Areopagus. Dat wil zeggen, door de gemeente. Christus aan het hoofd van de gemeente. Zeker wel. De volksvergadering, de gemeente van eerstgeborenen uit deze wereld. En daarna, ik ben begonnen met een moeilijk verhaal vanmorgen. Daar hoef je niks van te onthouden. Als je maar één ding onthoudt, dat filosofie verbaasd moeilijk is. En er zijn er een heleboel, dus het wordt iets waar je leven mee kunt vullen. Dan hebben we het nog niet eens gehad over de Calvinistische wijsbegeerte. Ik kan het weer niet laten om zoiets doms te zeggen, maar je hebt ze in allerlei soorten, in allerlei strekkingen, in allerlei niveaus enzovoort. En waar brengt het je? Nergens. Je hebt het nergens voor nodig. En als het toch dingen zijn die je nodig hebt voor een fatsoenlijke wereld- of levensbeschouwing, de Bijbel reikt die aan. Dat wil zeggen, God heeft die dingen aan ons geopenbaard. En wat ik om me heen zie, maar dat weet u langzamerhand, wat ik om me heen zie, is dat ook in zogenaamd christelijke, zelfs evangelische kring de Bijbel dichtgaat. We zijn post-evangelisch, weet u wel. De Bijbel dichtgaat, nou ja, daar wordt een spreuk uit voorgelezen, maar het had net zo goed uit Hans en Grietje kunnen zijn of zoiets. Of een andere filosoof doet er niet toe. Sprookjes vertellen. De Bijbel gaat dicht en daarna worden allerlei filosofieën die in de wereld populair zijn, ons voorgesteld alsof ze christelijk zijn. Soms worden ze aangepast, maar tegenwoordig hoeft dat niet eens meer. En ze worden ons voorgesteld. En waarom moet dat? Om een kerk vol te krijgen. Om je plaatselijke gemeente te voeren. En men zegt, op de Bijbel zitten de mensen niet te wachten. Ze horen liever iets wat in de wereld ook populair is. De gedachte van de broederschap van alle mensen. Fraternité noemde de Fransen. Ik kan het niet uitspreken, ik doe er ook geen moeite voor. De fraternité van de peuple, weet u wel, van de hele... Van het gepeupel, ja. Van de hele mensheid. En we horen toch allemaal bij elkaar. En we kennen maar één God. En als die Allah moet heten, nou ja, Allah, dat moet dan ook maar kunnen. Dat is bij ons in het Westen zo, hè. Wie was er mee in Petra de laatste keer? Wie heeft dat doek gezien daar? Not God, but Allah stond erop. Die lui weten beter. Allah is niet dezelfde als onze God. En zo is het maar net. Maar goed, maar wij denken het moet allemaal één worden, één godsdienst. En de dingen die ons scheiden van elkaar, die laten weg. Daar praten we niet meer over, alleen nog over wat ons bindt. En wat ons bindt is dat we zondaren zijn in Adam en ten dode zijn opgeschreven. En dat u niet weet hoe u leven moet en ik ook niet. En dat we geen idee hebben wat er van ons terecht moet komen. En dat is wat ons bindt en daar is men dan mee bezig. Daar komt het op neer. En wat hou je dan over? Nou, laten we de tijd dat we hier leven, laten we het gezellig houden enzovoort. Ik las laatst in een van de doelstellingen van een toch redelijk evangelische gemeente in Nederland. Doelstellingen zijn om het gezellig te hebben met elkaar, onder elkaar zo. Nou ja, dat is het dan. Dat is wat er van christendom overblijft als je de Bijbel loslaat. Maar eigenlijk is het ook een karikatuur van de filosofie. Dat is wat van de filosofie overblijft uiteindelijk. Helemaal niks. En wat wij overhouden is alleen dit onvergankelijke woord van God dat zegt, dit leven gaat voorbij, het deugt nou eenmaal niet, het is niet voor verbetering vatbaar, zelfs niet door de schepper, die zegt, ik maak een nieuwe. Nou ja, uit die oude, zodat die wel degelijk ergens voor dient hoor. Maar hij maakt een nieuwe schepping. En de prediking van het evangelie is niet anders dan deze wereld. En dus in de eerste plaats de filosofie van de wereld te verlaten. Al die menselijke ideeën en zich te onderwerpen aan Gods ideeënwereld. Dat wil zeggen aan Gods logos, meneer Plato. Aan het woord dat hij geopenbaard heeft. Daar vinden we de beginselen terug die zich uitdrukken in deze tegenwoordige boze wereld. Maar de prediking is dat hij ons trekken zal uit deze tegenwoordige boze wereld. Ons een plaats zal geven, zelfs in de hemel, want dat is Gods werk in deze tegenwoordige tijd. Later komt er weer een andere tijd, maar hij zal ons een plaats geven in de hemel, zal ons betrekken in zijn hemelse heerlijkheid en zelfs in het brengen van rechtvaardigheid straks in deze wereld. Niet op grond van een of andere filosofie, maar op grond van het verzoeningswerk dat God volbracht heeft in de persoon en werk van de Heer Jezus Christus. Ja? Nou goed. En de Joden vragen tekenen en ze hebben ze gekregen. Dat is 1 Korinthe 1. De Grieken vragen naar wijsheid, er moet een filosofie bij. En God zegt, die krijgen ze niet. Maar ik zal hun wijsheid tot dwaasheid maken. Dat betekent, ik zal demonstreren dat al die wijsheid van de mens tot niks leidt. Er is maar één weg ten leven en naar de waarheid. Die weg is Christus Jezus. Maar Athene heeft er niks van begrepen. Zullen we de Heer danken? Wij danken u trouwe hemelse Vader dat wij vandaag weer uw woord mochten openen. En ons mochten bezighouden met uw prediking, waarin u ons oproept om toch deze wereld achter ons te laten, om ons niet afhankelijk te stellen van de valselijk genaamde wetenschap of van overlevering der mens of eerste beginselen der wereld, maar simpelweg in geloof te komen tot u en onze levens, onze lichamen zelfs, aan u ter beschikking te stellen, opdat u uw herscheppende werk zou doen aan ons zoals u beloofd hebt. We danken u dat u ons trekt uit de vergankelijkheid van deze wereld en verlost van degene die het geweld des doods had. En dat u ons geeft licht en waarheid en alles wat tot dat leven behoort. We danken u dat we dagelijks uit die overvloed mogen leven. In het bewustzijn dat wij niet rond hoeven te tasten in onzekerheid, maar dat u zichzelf aan ons hebt bekendgemaakt en dat wij uit de rijkdom van uw genade deel uit mogen maken van uw werk, zodat we daar ook het voorwerp van zijn. Wij danken u daarom dat we mogen uitzien, zelfs reikhalzend, naar de komst van onze heiland zelf, naar die dagen waarin recht gebracht zal worden in deze wereld, wanneer de koning der gerechtigheid alsnog zich zal openbaren hier op aarde, in Jeruzalem en ongetwijfeld ook te Athene. Wij danken u dat we daarnaar uit mogen zien. We mogen zien dat al die wijsheid van de mens dwaasheid is in vergelijking met dat woord der waarheid, het evangelie onze zaligheid, dat u ons hebt bekendgemaakt. We danken u daarom dat we in alle eenvoudigheid tot u mogen komen en dat u ons roept om u te leren kennen, de kracht van uw opstanding, en ons verstand te gebruiken, opdat we u, de waarachtige, zouden leren kennen en daarmee aan u ook deel zouden hebben. Wees u daarom ons nabij, op grond van uw beloften en om Christus wil. Amen.